Welkom bij Nieuwvoer, waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. We gaan het hebben over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de bijbehorende biobased economy. Elk gesprek is een stukje van een veel grotere systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder. Bepaal zelf wat dit gesprek je waard is met een donatie via Petjeaf of via onze Nieuwvoer website. De links vind je in de beschrijving van je favoriete podcast app. Zo doneerde bijvoorbeeld een luisteraar 1995, omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over hetzelfde onderwerp. Hoe groot of klein je waardering, dankzij jouw bijdrage kan ik met Nieuwvoer vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens iedereen heel veel luisterplezier. Vandaag zit Marco van Es bij mij. Hij is oprichter van de stichting Back to Nature. En met Marco ga ik vandaag een super interessant onderwerp bespreken. Het gaat over microbiologie, het gaat over bodems, het gaat over voeding. Het gaat over heel veel onderwerpen waar we altijd vergeten dat de kleinste beestjes het de grootste impact maken. Dus vandaag, welkom Marco dat je hier bent.
Dankjewel.
Laat ik eerst beginnen. Wat is jouw stichting Back to Nature? Om de luisteraar even context te scheppen van wie je bent en waar je vandaan komt.
Mijn stichting Back to Nature die gaat over het weer in contact komen met micro-organismen, met bacteriën uit de natuur. Wij als mensen en daar de gezondheidsbevorderende aspecten van. Of gecondenseerd gezegd, het doel van de stichting is de wetenschap die er al is over bacteriën uit de natuur en wat die voor effect hebben op onze gezondheid, om die kennis beschikbaar te maken voor professionals.
Ja.
En op domeinen waar die kennis nog ontoereikend is, te kijken of we kunnen helpen wetenschap te initiëren, ja, aan te jagen. Maar het is dus vooral wetenschappelijke kennis vertalen richting professionals. Bacteriën uit de natuur, grofweg in het twee domeinen, in het leefomgevingsdomein. Dus moet je denken aan speeltuinen en gebouwen en steden.
Ja.
En in voeding dan gaat het vooral over micro-organismen die in onze voeding zitten. Tussen aanhalingstekens vanuit natuur daar aanwezig zijn. En dan spreek ik vooral over groente en fruit. En dan liefst de vers gegeten varianten daarvan.
En ik begrijp er dan ook uit dat er in Nederland eigenlijk ontzettend weinig kennis hierover is. Want anders zou je dit niet initiëren.
Op beide gebieden, dus leefomgeving en als voeding, is het meeste van het onderzoek wat ik gevonden heb, is buitenland.
Ja.
Grappig genoeg, ik kom zelf meer uit de voedingssupplementen, medische voedinghoek. Dus daar heb ik het grootste netwerk liggen. En de leefomgeving begin ik pas eigenlijk sinds 2 jaar, sinds ik die stichting heb te leren kennen. Maar in het domein van de leefomgeving is al een stuk meer wetenschap,
ja,
en dan dat er in voeding is, in het algemeen, dus niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Terwijl er wel, ja, door de bank genomen meer geld beschikbaar is voor voedingsonderzoek.
Ja.
Dus heb ik me meer gericht op het initiëren van wetenschap in het voedingsstuk dan in het leefomgevingsstuk. In het leefomgevingsstuk is al meer bewijs, dus daar is het eigenlijk de grootste, nou, hoeveelheid tijd gaat in het vertalen van die wetenschap naar praktische campagnes, ja, naar handvaten.
En hoe kom je hier dan in godsnaam?
Hoe kun je in godsnaam hier verzeilen?
Nou ja, ik vraag je dit omdat ik zelf heb heel veel kennis gehad vanuit bodemvoeding. En op het moment dat je snapt waar microbiologie zit,
ja,
dan is het soort van, ja, maar dat is logisch dat ze overal zijn. Nou, ik merk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen. En dan is het ook wel interessant van hoe ben jij tot die slotsom gekomen en wat heeft jou getriggerd om je nu zo actief op dit onderwerp bezig te houden?
Ja, nou, het grootste gedeelte van mijn professionele leven heb ik in de probiotica,
ja,
gewerkt. Beter bekend van de kleine flesjes natuurlijk, maar ik zat bij een bedrijf Wingloof in Amsterdam dat zich meer richt op de ontwikkeling en productie van medische voedingen en voedingssupplementen.
Ja.
Dus zeg maar de houdbare varianten van probiotica.
Ja.
En in die hoedanigheid was ik de laatste 5 jaar daar verantwoordelijk voor de innovatieafdeling.
Ja.
Dus het ontwikkelen van nieuwe samenstellingen, cocktails van bacteriën, met name richting ziektes.
En zijn dat dan degene die we dan slikken of ja. hebben die ook... Oké, okay. ja, het is vooral, wel voor menselijke inname.
Ja, ja, sachetjes, capsuletjes, dat werk moet je aan denken. Ja. En dan een beetje ziektegericht. Dus producten die de kans verminderen op diarree na een antibioticumkuur. Of als je naar vreemde landen op vakantie gaat.
Oh, ja.
Of allergieën, de kans daarop ja. verkleinen. Dus ons vak was eigenlijk... Ja. Wat weten we wat er tussen aanhalingstekens mist in de microbiomen die wij in en op ons hebben als ja. mensen? Vooral dan in de darm, maar ook op de huid en op andere plekken. Die mogelijk een bijdrage of een oorzaak van een ziekte kunnen zijn.
Ja.
En kunnen we nou een optimale cocktail bedenken die daar dat voorkomt?
En dat gaat verder dan melkzuurbacteriën? Want ik weet dat, want...
Ja, dat gaat wel verder dan melkzuur. Het zit vooral wel melkzuurbacteriën. Ja. Dat heeft alles mee te maken dat de wetgeving zo in elkaar zit dat je actief alleen maar probiotica kan gebruiken die toegelaten zijn in Europa.
Ja.
En dat is gewoon een lijst met vooral melkzuurbacteriën, maar ook wel andere.
Ja.
En uit die lijst putten we dan en proberen we die eigenschappen van die bacteriën zo goed mogelijk te karakteriseren. En die dan te verbinden aan wat is er dan nodig om een bepaalde ziekte te ondersteunen of op te lossen. Nou, daar maakten we dan cocktails van en daar deden we klinisch onderzoek mee om te kijken of het dan daadwerkelijk ook wat doet. En die producten werden dan verkocht aan andere bedrijven die dat op de markt zetten. En in Nederland was dan zeg maar de bekendste merk Ortica.
Ja.
Waar we onder andere aan leverden. En Dr. Vogel. Maar het grootste gedeelte van de business ging vooral naar Duitsstalig gebied.
Ja, want daar, mijn partner is Duitsstalig. En daar ga je naar een antibiotica kuur. Ga je direct over naar een probiotica kuur. En dat is hier in Nederland. Ik vraag het aan elke arts, maar kan je me ook een probiotica kuur voorschrijven? Die kijkt je aan. Huh? Hoezo? Ja. Waar heb je het over?
Ja. Ja, klopt. In Duitsland is zeg maar het denken rondom het belang van microbiome en darmmicrobiome verder. In de praktische handvaten daarin. Ik zat dus die laatste paar jaar in die innovatie. En het is hartstikke leuk om daar in te zitten. Omdat het een veld is wat een enorme storm aan ontwikkeling doormaakt. Alles te maken met het meten van bacteriën, het meten van microbiomen. Heel plat gezegd, tot 15 jaar geleden konden we als mensheid alleen microbioom en bacteriën analyseren via een microscoop en petrischaaltjes. Ja. Maar ja, tegenwoordig kun je natuurlijk kijken naar genen. En dat zorgt dat de kwaliteit van de kennis enorm toeneemt.
Ja, maar er is toen toch ook dat hele grote project geweest van de gut microbiome. En de wereldwijde inventarisatie.
Precies, precies.
Waar best wel een groot aantal universiteiten aan meegewerkt hebben.
Ja, er zijn in Amerika, denk ik, waar je op doelt. Daar was een heel groot project, echt honderden miljoenen dollars. Maar in Azië had je ook eentje, in Europa ook. Dus die, vooral in deze in die eerste fase gericht op humaan microbiome.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk maar een klein stukje, want wat je zei, microben zijn overal, dus ook op dieren en ook op gewassen en ook in de bodem. En je ziet dat eigenlijk in dat kielzog worden nou al die domeinen uitgeplozen.
Ja.
En dus de hoeveelheid publicaties, ja, dat is nog steeds een enorme groei daar.
Ja, ik volg jou af en toe op LinkedIn en het is op een gegeven moment soms ook niet meer te volgen in een week, want dan heb je weer 4 of 5 nieuwe gevonden.
Ja, en dat vind ik heel erg leuk. Maar jouw vraag was, hoe ben je nou op dit stukje gekomen? Dus, nou, je zou kunnen zeggen, wij zaten redelijk op het vinkentouw van wat zijn de laatste inzichten op een gezond of ziek darmmicrobiome.
Ja.
Welke biomarkers dienen zich aan die je kan vasthouden van dit zijn eigenlijk de bacteriën die wij als mensen het liefst zouden willen hebben. En ja, die je dus zou willen eten of binnen willen krijgen of laten groeien.
Ja.
Daar struinden we allemaal van die congressen van af. En nou, letterlijk 6 jaar geleden was ik op zo'n innovatie microbioom probioticum congres en dat werd geopend door een keynote speaker. En zo iemand wordt vaak ingehuurd om een beetje de sfeer te zetten, om een onderwerp toch eventjes vanuit een net iets andere hoek te bekijken. Nogmaals, om een beetje de sfeer te zetten. En dit specifieke congres dat werd geopend door een antropoloog.
Mm-hmm.
En die antropoloog die onderzoekt volkeren en die had een dochter die diabetes type 1 had. En hij vroeg zich letterlijk af van hoe kan het nou zo zijn dat er zo'n aanwas aan auto-immuunziektes is in onze moderne samenleving. Allergieën de bekendste, maar er is natuurlijk een hele batterij aan auto-immuunziekten die steeds vaker voorkomt. En op een of andere manier was hij erachter gekomen dat het contact met bacteriën iets doet met de ontwikkeling van je immuunsysteem. Dus dacht hij van nou, dan ga ik eens onderzoeken waar wij mensen evolutionair vandaan komen. Wat betreft ons microbioom. Dus hij is letterlijk naar Afrika gegaan, naar een groepje jagerverzamelaars. Hadza's in Tanzania. Om monsters bij die mensen te nemen. Wat ze op hun huid hebben, wat ze poepen, wat ze eten in hun leefomgeving. En die te laten analyseren bij topuniversiteiten in Amerika. Om een soort vertrekpunt te creëren van waar komen wij evolutionair vandaan. Het leuke is dat die omgeving in Tanzania ook letterlijk de plek is waar de meeste wij mensen ongeveer vandaan geëvolueerd zijn. Dus hij heeft zowel in zijn woorden echt ground zero opgezocht. Mm-hmm. Om daar die monsters te nemen. En daar vertelde hij dus over in dat op dat symposium. En hij kon dat vertellen op een beetje een Obama-achtige wijze, zoals Amerikanen dat soms kunnen doen. Dus dat hielp ook wel mee. Maar ook inhoudelijk greep hij mij enorm. Omdat, heel plat gezegd zijn kernconclusie was. Deze mensen die dus veel nauwer nog leven in contact met natuur. Ja. Hebben een significant hogere diversiteit aan micro-organismen op zich en in zich.
Ja, die twee zijn natuurlijk hele belangrijke kwalificaties. Ja.
En dat kwam bij mij zo ontzettend binnen. Omdat wij vanuit Winkloof enorm ziekte georiënteerd waren. Ja. En in ziekte, de meeste ziektes, de meeste chronische ziektes die te maken hebben met het immuunsysteem. Zie je eigenlijk de verdere ontwikkeling daarvan. Namelijk dat die in relatie staan met een lagere diversiteit dan wij, moderne mensen. Dus je zou eigenlijk... Voor mij kwam dat beeld heel duidelijk naar boven van toen wij nog in contact leefden met natuur, tot een paar generaties geleden hadden wij een veel meer verschillende bacteriën in en op ons dan dat we dat nu hebben. De meeste moderne mensen hebben dus ongeveer de helft, dat is moeilijk in getallen uit te drukken, maar grofweg de helft van verschillende bacteriën dan jagerverzamelaars. En je ziet dat er de groep die leidt aan chronische ziekte, weer verder afneemt in diversiteit. Dus, hij vertelde er ook bij, en dat wist ik al wel een beetje, maar hij benadrukte dat nog meer, dat diversiteit aan zich, ik zou je kunnen zeggen van, wat is daar nou zo nastrevenswaardig aan? Maar het gaat hand in hand ook met, de weerbaarheid. Ja. En als je gewoon puur naar ecosystemen kijkt, dan weten we uit andere domeinen van de zoeken naar kenmerken van ecosystemen, dat hoe diverser een ecosysteem is, grofweg, hoe stabieler dat is. Ja, en dat kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking dat hij op een of andere manier ook mensen had gevonden die als jagerverzamelaar toch een keer een antibioticumkuur kregen. Ik vraag me nog steeds af hoe dat kan gebeuren. Maar dat blijkt dat microbioom in die mensen echt in een dag of 2-3 weer op het oude niveau is.
Oh, wow.
Ondanks die verstoring van een antibioticum. Ja. Terwijl dat bij ons moderne mensen duurt het een maand. En bij sommige mensen komt het helemaal niet meer terug op het oude niveau. Dus het is ook... Het liet zien dat hoe diverser, hoe robuuster eigenlijk. Hoe robuuster dat is. Dus dat verhaal dat kwam bij mij zo... binnen als een preek in een ouderling, dat ik dacht van hier wil ik meer van weten.
Ja.
Dit wil ik beter doorgronden. Dus ik ben naar hem toegestapt na die lezing. Ik zeg, Jeff, ik weet niet hoe, maar ik wil met je in contact blijven. Ik wil kijken hoe ik, wat ik hiermee kan. Dus dat heeft me op het pad gezet van die diversiteit en wat dat doet. Het belang daarvan. En in eerste instantie ben ik gaan zoeken letterlijk van, kunnen wij probiotica designen die dat aan kunnen jagen? Dat is best lastig, omdat je dus gelimiteerd bent aan die lijst van bacteriën die in Europa zijn toegelaten.
Terwijl we eigenlijk veel meer nodig hebben.
Ja, want stel nou dat je een product zou maken waar je van die hele lijst allemaal in één zakje zou doen, dan nog heb je nog geen 4% van wat er in een normaal westers gezond mens in een darm zit. Dus om dan te gaan zeggen dat je echt iets kan doen aan de bevordering van diversiteit, ja, daar kun je wel een marketingverhaal van maken, maar dat is toch best wel beperkt.
Ja, maar die 95% heeft misschien een grotere impact dan die 4%.
Nou ja, op het diversiteitsdomein. Ja. Ik ga zeker niet zeggen dat probiotica niks ik denk wel degelijk dat die hun bewezen effecten hebben, met name in het ziektedomein. Maar als je het nou hebt echt over primaire preventieve gezondheid, mensen weerbaarder maken, dat je neemt dan zeg maar steeds serieuzer dat diversiteit daar een belangrijk stuk in speelt en dat je dat wil aanjagen,
ja
dan zal je weer op een of andere manier in contact moeten gaan komen met die natuurlijke bacteriën.
Ja, nee, eens. Ja, ik zit nu aan het praten bent, ik weet Alzheimer is gelinkt aan ontbrekende of verstoorde microbiële processen in je darmen. En zo zijn steeds meer ziektes die daaraan gecorreleerd zijn. Het is bijna je microbiële leven bepaalt wie je bent zo ongeveer.
Nee, voor een stuk.
Maar, voor een stuk. Dus, dus nu, als je dat zo vertelt, dan is het, dan denk ik, na een antibiotica-kuur, in mijn optiek, is het denk ik superstandig om snel een probiotica. Want dan al die plekken die eruit getikt zijn door al die microben die eruit getikt zijn door de antibiotica-kuur, die komen in ieder geval de goede bacteriën, nemen die plek dan zo snel mogelijk weer in.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook het moment dat een slechtheid impact. Wordt super lastig om die plek weer te veroveren. Dan heb je weer een heel groot leger nodig. Dus daarin is voor mij dan een soort van de probiotica een soort van geconditioneerd dat die functie is. Maar ik vind het wel interessant dat je zegt dat die 95% die niet op die lijst staat, die hebben die gevoelsmatig van jong, maar die hebben misschien ook een hele grote impact op onze gezondheid. Maar dan is de vraag waar. Als we ze niet op de lijst komen te staan, waar gaan we ze dan vinden?
Dat onderwerp, daar groeide mijn fascinatie zo. Dat ik op een gegeven moment. En dat ik er zomaar een beetje klem liep met oké, het diversiteitsaspect van het microbiome is met zeg maar gedesigneerde probiotica lastig aan te jagen.
Ja.
Dus dat zul je toch op een andere manier moeten doen. Nou, toen kwamen er nog wat organisatorische dingen bij, want Winkelhof is ontzettend succesvol bedrijf. Dus daar werken nu 100 mensen, dus dan moet je dat op een andere manier gaan organiseren. 100 man dan, zeg maar als je meer in een start-up fase zit. En dat paste mij ook steeds minder. Ik vind het toch leuker om met kleinere groepjes mensen te zitten.
Ja.
Dus dat kwam er een beetje bij, dat ik uiteindelijk dacht van, tegen de meeste mensen die waar ik altijd mee samengewerkt heb, die dan op een gegeven moment begonnen te zeuren van, ik vind het niet meer leuk, zei ik altijd, of doe er wat aan, of ga iets anders doen. Ja. Dacht ik, dan moet ik zelf dat voorbeeld wel volgen. Dus toen heb ik gezegd, jongens, ik ga iets anders doen. Ik ga dit domein onderzoeken van contact met natuurlijke bacteriën.
Ja.
Ik gun mijzelf een inhoudelijke sabbatical om dit te gaan onderzoeken. Om hier meer over te weten. Ben ik in eerste instantie probeerde alles te gaan lezen en luisteren op het gebied van humane gezondheid en contact met natuurlijke bacteriën. En ik vond het verbazingwekkend dat in een vak waar ik dus al 20 jaar actief was, toen ik daar met een klein beetje een andere hoek, met een klein beetje andere bril naar ging kijken, dat ik zoveel nieuwe dingen ontdekte. Dat ik regelmatig met mijn tweeling 's ochtends om 4 uur rondliep, die toen nog net een jaar was, en dan om 5 uur mij wekte en zei van, kom op, we gaan een stukje wandelen. Dat ik dan podcast luisterde en dat ik kippenvel kreeg van de inzichten. Het waren er heel veel, maar onder andere eentje wat ik echt ongelooflijk krachtig vond, was het inzicht dat als je naar kinderen kijkt, jonge kinderen, met name tussen de leeftijd van 2 maanden en 1 jaar, dan weet iedere ouder of iedere mens, die steken alles in hun mond.
Ja.
Zet ze ergens neer en ze gaan
alles proeven.
Duplo, weet ik veel, steken alles in hun mond. En ik dacht tot dan toe van dat de reden daarvoor is dat ze, dat is ook een vorm van kennismaken met omgeving. en voelen en ervaren hoe iets proeft en doet. Maar het blijkt dat als je dus die kinderen, ja, tussen aanhalingstekens, terugzet in natuur, dat ze datzelfde fenomeen doen en dat ze letterlijk grond in hun mond gaan stoppen. Dat ze letterlijk grond gaan eten. En er blijken dus onderzoekers geweest zijn die dat onderzocht hebben. En hebben letterlijk gemeten, ja, hoeveel grond een kind in die leeftijd consumeert. Nou, en dat blijkt ongeveer 20 tot 30 gram te zijn. Hè, een eierdopje vol.
Maar dat is ook supergoed voor het stimuleren van hun darmen met die korrels. En,
nou ja, als je dus inderdaad de microbiologie van tussen aanhalingstekens gezonde grond gaat bekijken in die hoeveelheden. En je gaat dan realiseren van hoeveel en hoe divers dat microbiome is van wat kinderen dagelijks consumeren. Waarschijnlijk vanuit een evolutionair perspectief, hè, want alle kinderen, de hele wereld doen dat. En dan blijken dat dus ongeveer 1000 miljard bacteriën per dag te zijn, ongeveer 10.000 verschillende soorten. In de eerste 1000 dagen van het leven, hè, wat bekend is als een hele belangrijke periode om, ja, zeg maar, je immuunsysteem te trainen. En je laat dat langzaam op je inwerken, dat je denkt, oké, waarschijnlijk heeft het dus een reden dat wij bij mensen zo geprogrammeerd zijn dat wij dat in ons vroege leven dagelijks tot ons nemen. En je legt dat naast de huidige manier van rust, regelmaat, maar vooral reinheid, hoe wij met onze kinderen omgaan. Dan denk je van, wacht even, volgens mij zijn we niet een klein beetje afgedreven van waar wij vandaan komen. Nee, we zitten echt aan het andere uiterste van het spectrum.
Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan.
Maar ik ook niet. Ik ook niet. Dus zo'n soort inzicht dacht ik van, wauw.
Ik ben vroeger in het buitenland opgegroeid, ook een soort van in de natuur. En daar vertelden mijn ouders ook dat ik alles in mijn mond stak, tot en met kakkerlakken toe. Maar als je in een stedelijke omgeving zit, dan heb je dus een natuurlijke reflectie die niet gevoed worden door de natuurlijke middelen.
Ja.
Ja. En dat is wel. Ik zit bijna te denken, als ik je verhaal zo hoor, zit dus blijkbaar een markt in om gezonde grond als probiotica soort van af te leveren in huizen voor kids. Je maakt een bak. We hadden vroeger katten, die gaven natuurlijk ook gras thuis, zodat ze gras in huis konden eten om hun darmen weer op te schonen van alle haarballen.
Ja.
En dan zou je bijna dat ook voor je kinderen, voor je baby's kunnen doen. Je stuk gewoon lekker zwarte grond en doe er maar wat leuks mee.
Ja.
Dus vertrouwen op de natuurlijke reflexen.
Nou ja, het is handig als je dan veronderstelt dat je inderdaad gezonde grond en niet verontreinigd.
Nee, maar dat is dan wel de.
Dat is dan wel een beetje de
principiële uitgangspunt.
Ja. Maar als er mensen dit luisteren en denken, goh, dat vind ik een leuk idee, neem contact op. Want ik ben er ook wel een beetje naar op zoek. En ik heb inmiddels al wel wat gevonden ook. Maar ook daar blijkt het best lastig te zijn om het als een product letterlijk dus te verkopen. Dus een van de dingen waar ik naast dit, want dan heb je het ook weer over een product. Maar daarnaast denk ik, ja, jongens, met dit inzicht laten kinderen vooral weer in natuur spelen.
Je zou bijna met die hoveniers die kinderopvang, de tuinen daarvan doen, te zorgen dat ze echte biologisch plus, want ook biologisch, dus die is niet altijd biologisch.
Ja, nou daar ben ik wel mee bezig. Echt, daar heb ik dan een campagne vooralsnog met de werknaam Back to Play bedacht. Daar hebben vorig jaar 6 masterstudenten vanuit de Wageningen Universiteit 3 maanden hun tanden ingezet van, oké, wat is er nou bekend over de gezondheidseffecten van het laten spelen van kinderen in natuur? En daar hebben ze een mooi rapportje over geschreven van wat daarover bekend is, wat de gezondheidseffecten zijn, wat de risico's zijn en hoe je dat praktisch misschien handen en voeten kan geven. En kortweg komt het er vooral op neer dat er echt al behoorlijk hard bewijs is dat in Scandinavië hebben ze letterlijk kinderdagverblijven de tegels buiten eruit gehaald en natuur erin teruggebracht. Ja. En die kinderen een maand lang gevolgd wat die verandering doet. En dan kunnen ze uiteindelijk in het microbiome van die kinderen, maar zelfs ook in het bloed van die kinderen, zien dat een uur lang spelen in die natuur ze een boost geeft in hun weerbaarheid en concreet geknoopt aan, als het gaat naar ziekte, een kleinere kans geeft op astma en allergie.
Ja. Ik zit te denken naar onze kinderdagverblijf en dan wordt het een één grote teringzooi binnen omdat het zand overal binnen is. En dan zit er waarschijnlijk wel weer een wet- en regelgeving bovenop.
Nou,
dat allemaal weer schoon moet gemaakt worden en dat soort zaken.
Ja, het grappige was, ik heb ook eigenlijk geen kaas gegeten van de regelgeving rondom kinderdagverblijven. Dus bij die groep Wageningers had ik een klankbordgroep mede georganiseerd van mensen van GGD en RIVM.
Ja.
Ook om te helpen van jongens, waar moeten we over denken? Waar moeten we want jullie zijn degene die de richtlijnen opstellen en die de handhaving organiseren. En het viel me op dat er eigenlijk best veel openheid was. Of openheid, bereidwilligheid. Van we zien dit wel. Ik ervoer een positieve grondhouding van hoe kunnen we hier een bijdrage aan leveren. Dus het is niet alleen maar nee en het is een risico. Maar het besef dat het einde aan het tijdperk dat we alle risico's per definitie altijd maar willen uitsluiten ten koste van alles. En dus ook ten koste van dit potentiële gezondheidseffect.
Ja, en dat gaat bijna altijd ten koste van gezondheid.
Ja, van de preventieve vorm, de weerbaarheid zeker. En ik had er ook over bijvoorbeeld met Louise Vet, de boegbeeld van Samen voor de Biodiversiteit. En die zei ook, jeetje mina, dat op het microbiële vlak al zo hard bewijs is dat het spelen van kindjes in natuur echt meetbaar bijdraagt aan hun gezondheid. Ik wil je wel helpen om die campagne verder te steunen. Dus dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn, maar je zei net, een bak naar binnen met grond. Of andersom, kinderen letterlijk weer meer naar buiten laten spelen. Ook in die jonge leeftijd.
Ja, juist dan.
Dan haal je het grootste gezondheidsvoordeel.
Ja, maar dat is hetzelfde natuurlijk dat er een verschil is tussen een keizersnede en een gewone bevalling. Dat schijnt ook qua microbioom een enorme verschil te zijn.
Ja.
En diegene die met een keizersnede bevallen, halen dat snel wel weer in.
Ja.
Maar in ieder geval, die lopen net iets achter in de bescherming naar de buitenwereld toe, als het ware.
Ja. Ja.
En interessant. Ja, dat maakt natuurlijk ook, maar misschien laten we dan meteen even doorspringen naar de gebouwde omgeving. Ik heb met verschillende architecten, ben ik in gesprek, ook vanuit hun huidige praktijk, van wat betekent dat dan als je biodiversiteit in een stad terugbrengt. Ik zeg, dat betekent dat de bacteriën, gisten en schimmels weer terugkomen. En als je de tegels hebt, we weten allemaal dat het een urban desert is en dat het echt één grote woestijn is zonder überhaupt enige gezonde microbioom. Maar dat betekent dus meer groen in de stad, dat betekent dus minder stegels en minder asfalt. Dat is natuurlijk een oorlog als het gaat om ruimtelijke inrichting van een stad.
Ja.
Toen we de steden begonnen, hadden we toch ook een weg wat niet geasfalteerd is. En dat was één grote modderpoel als de regen er kwam. Dus we zijn het maar gaan betegelen en we zijn het maar gaan asfalteren. Maar dat betekent ook dat je stad alle gevels eraf moet halen en dat het allemaal weer groen moet zijn. En dat botst ook met de... Het is een conditionering van hoe we naar gebouwde omgeving kijken en dat esthetiek dan belangrijker is en steriliteit dan belangrijker is dan chaos creëren.
Nou, kijk, ik zei van de back to nature en dan heb je leefomgeving en voeding. En leefomgeving hebben we net even gehad over dan die speeltuinen en kindjes laten spelen. En de andere twee domeinen op het gebied van leefomgeving zijn dus gebouwen, maar dan zeg maar de binnenkant daarvan. Omdat we toch 80-90% van de tijd binnen zitten. En dat laatste is dan inderdaad steden waar je het over hebt. De meeste mensen die naar buiten stappen inderdaad in een stad. En ook op die twee domeinen is ook al behoorlijk wat onderzoek gedaan wat het effect is van de microbiomen die binnen in gebouwen heersen en wat het effect daar op gezondheid is. En in steden dito, wat het, zo zeg maar, het stedelijk microbioom doet op het microbioom van mensen. En Ja, als je kijkt naar gebouwen, ook fascinerend. Ja, want letterlijk zitten we dus een grootste gedeelte van onze tijd zitten de meeste mensen binnen.
Ja, dus dit is onze ons bos.
Ja, dit is onze biotoop waarin wij zitten. En je zou kunnen zeggen, er is ook interessant onderzoek gedaan bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. Hebben ze gemeten het microbioom wat buiten rondom ziekenhuizen te meten valt. Dus letterlijk in de lucht buiten rondom ziekenhuizen. Hebben ze een aantal ziekenhuizen gevonden waar die geventileerd worden gewoon met ramen open. Blijkbaar zijn die nog te vinden. En zoals de meeste ziekenhuizen natuurlijk met airconditioning en filters en dat soort zaken. En je kan gewoon een gradiënt vinden in verscheidenheid aan bacteriën. Dus niet zozeer in hoeveelheid, maar wel in diversiteit weer. Tussen buiten, binnen geventileerd met ramen en binnen airconditioning.
Ja.
Het is natuurlijk ook geen rocket science, maar toch wel weer grappig dat het er ook uitkomt. Dat hoe verder de afstand is tot natuur en grond en buiten, hoe lager de diversiteit aan exposure is aan contact. Nou, maar kun je dat dan ook terugbrengen? Nou, ook daar is vorig jaar, vind ik echt wel ook gaaf, publicatie geweest. Wat hebben ze daar gedaan? Hebben ze in een kantooromgeving weer planten teruggebracht.
Ja.
Maar dan niet zomaar planten, maar van die plantwanden. Die ken je wel. En wat hadden ze daar extra gedaan? Bij die plantwanden lucht letterlijk langs de wortels van die planten laten forceren.
De wortels?
Dus die plantwanden, hè, dat zijn vooral dan planten die gekozen zijn omdat ze ook in bomen kunnen groeien.
Want, een beetje mosachtig? Of...
Ja, ik weet niet precies welke...
Het klinkt bijna als orchideeën.
Ja, het zijn planten die in de natuur, geloof ik, leven in en op bomen. Dus die wortels hebben die ook, zeg maar, bijna in de lucht kunnen zweven. En, maar die wortels, ja, die zitten dus ook vol met microbiologie.
Ja, dat moet haast wel, want anders krijgen ze wat er...
Ja, en wat ze dus in deze opzet gedaan hadden, is letterlijk lucht uit gebouwen, uit de omgeving waar die mensen werkten, actief langs die wortels van die planten brengen en dat dan weer terugblazen in de omgeving. En dan ook weer, net als bij die kinderen, gekeken naar wat doet dat bij het microbioom van die mensen die naast die plantwanden werken. En wat doet dat uiteindelijk op hun immuunsysteem. En ook daar zie je dat uiteindelijk een gezondheidsbevorderend effect heeft. Dus op die manier weer een soort van actief microbioom in een gebouw terugbrengen. Dus ik ben nou zelf ook ons huis aan het verbouwen. En daar hebben we ook van gezegd, nou, dat willen we eigenlijk ook.
Hoe ga je dat doen thuis?
Zo microbioom vriendelijk mogelijk gebouw. Nou, ook daar hebben we een ander groepje Wageningers naar laten kijken. Ook van, jongens, wat is er al aan literatuur? En welke praktische handvatten kunnen we denken? Voor ons eigen gebouw, maar ja, zeg maar voor gebouwen in het algemeen. Nou, er komen een aantal dingen naar boven. Net zoals bij de ziekenhuizen, ventileren. Buitenlucht ventileren. Bijna per definitie is de buitenlucht microbieel gezien gezonder dan de binnenlucht. Dus veel ventileren. Licht, letterlijk buitenlicht, schijnt een belangrijke rol te hebben. Veel beweging in het gebouw. Dat je ook, ja, zeg maar, dat...
goed mixt.
Goed mixt. Honden en katten, oftewel ja, dieren of elementen die microbioom van buiten mee naar binnen nemen. Dat heeft een positief effect. En als laatste, en wat wij dus echt ook concreet proberen te doen, is planten naar binnen brengen. En het liefst dan planten op volle grond. Dus het idee wat we nu hebben is letterlijk een soort kas met een ecosysteem aan ons huis te bouwen.
Ja.
Met daar een soort hortus achter iets in. En dan de ventilatie via die kast te laten lopen. Dus eigenlijk de rest van het huis alleen maar te laten afzuigen. En alleen maar de aanzuig via de kast te laten verlopen.
Interessant. Ik ken twee grote... In ieder geval in Seattle staat een gebouw wat precies omschrijft wat jij aan het doen bent. De Bullet Center.
Nou, in die kontrijen is ook op het gebied van de built environment en microbiome, dat is een soort van het epicentrum waar het meeste onderzoek gebeurt.
Want daar hebben ze in de kelder hebben ze de zon van buiten laten binnen laten komen. En daar hebben ze allemaal alle planten zitten. Die het water zuiveren en de lucht zuiveren.
Ja.
En de lucht wordt dan weer terug het gebouw ingeblazen.
Ja.
En er is een onderzoek ook in Amerika geweest met ziekenhuizen. En die hebben dan per... Die hebben alle zalen of alle ruimtes in het ziekenhuis gesampled.
Ja.
En die kwamen toen achter dat het wel heel raar was dat de wc's luchtfilteringsinstallatie ook gekoppeld was aan de ziektekamers.
Oh ja.
Dus
ja.
Die kwamen diezelfde bacteriën dan in die, ja, in die slaapzalen tegen.
Oh.
En de conclusie was, dat betekent dus dat we ook de luchtinstallatie gewoon compleet anders moeten hebben. Alles wat maar van wc's en sanitair is, dat moet gewoon dat moet weg.
Ja.
Maar ook dat je dus dan ook bepaalde concentraties kan zien op basis... Ja, als er mensen slapen, heb je dus een hele andere microbioom dan ergens anders.
Ja.
En in het kader van bacteriële resistentie, dat is natuurlijk ook het gevolg van monocultuur en geen biodiversiteit.
Ja, dat helpt inderdaad niet.
Ja.
Ja. Maar om het verhaal nog eventjes... Dus dat is zeg maar het gebouwendeel. En dan, ja, op het stedelijk gebied. Daar heb ik tot nu toe gezien dat het meeste werk in Australië en Engeland gebeurt. Op het, ja, gebied van onderzoek. En ook daar zijn al vanuit dat onderzoek eerste indicatoren gekomen voor praktische richtlijnen. Van ja, maar wat kun je nou als... zeg maar beleidsmaker in een stad daarmee, of een stedenbouwkundige. Dus daar zijn we, is nu op dit moment ook weer een groep van 9 masterstudenten mee bezig om, ja, voor Back to Nature die kennis behapbaar te gaan maken voor stedenbouwers en beleidsmakers. Van wat kunnen we hiermee? Wat kunnen we praktisch doen om microbioom in steden, maar eigenlijk kun je beter zeggen in wijken, beter te maken om, ja, de weerbare gezondheid van mensen te ondersteunen. En
dat betekent meer groen.
Dat is het vooral, meer groen en meer grond. Maar ook daar kijken we nog iets geraffineerd naar, omdat je bij steden heb je er ook veel hoogbouw.
Ja.
Dus hoe kun je nou ook zorgen dat de mensen die bovenin wonen en werken, omdat die daar ook baat bij hebben. Dus dat is...
Nou, het voordeel als je daar ook nog aan koppelt, zit met te brengen dat de steden een lager zuurstofproductie hebben. De zuurstofconcentratie in steden is lager dan elders.
Oh, ja.
En dat heeft natuurlijk ook te maken dat hier te weinig groen is.
Ja, kijk, het is in wezen... het beeld wat ik heb is dat er bij de meeste steden wel een bewustwording is van biodiversiteit moeten we herstellen. Maar vooral als argumentatie anders dan de directe gevolgen voor de mensen die er wonen qua gezondheid. Meer hitte, stress en dat soort zaken. En andere duurzaamheidsargumenten. Maar nog niet dat directe humane gezondheidsding. En dat vind ik eigenlijk ook wel het meest fascinerende aan dat Back to Nature idee, is dat het, als je dus naar onze relatie als mensen met natuur kijkt door een microscoop en naar microbiomen gaat kijken, dan kan je maar tot één conclusie komen: wij zijn een onlosmakelijk onderdeel van natuur.
Ja, nee, ja.
En we denken natuurlijk, de meeste mensen, ik inclusief, dacht: ja, maar, nou ja, maar je hebt zoiets als natuur en buiten en bijtjes en je hebt onze gezondheid. En ja, dat wordt vooral beïnvloed door bewegen, eten en slapen. En dat is natuurlijk ook feitelijk zo. Maar er is ook nog zo'n component als, ja, als wij ons maar steeds verder distantiëren van die natuur en allemaal in een Michael Jackson-bubbel gaan wonen, ja, dan missen we een heel stuk aan opbouw van weerbaarheid en opbouw van immuunsysteem.
Nee, je merkt niet... Ik heb dat gemerkt als je kijkt naar de groep transhumanisme. Die wilde eigenlijk ons brein in een computer stoppen. En dan was dat was dan het meest utopische wat je dan kon realiseren. Want dan heb je het intellectueel vermogen.
Ja.
En die kwamen er alleen op een gegeven moment wel achter dat je de darmen mee moest nemen.
Oh.
Want anders functioneert het brein niet.
Okay.
En dat wordt, dan werd het toch allemaal wel een beetje gecompliceerd. Want de Het schijnt dat de bacteriën een directe verbinding hebben met ons brein. En dat is een lijn die naast ons zenuwstelsel loopt.
Ja.
Nou ja, dus wat er leeft in onze darmen is eigenlijk hoe we denken.
Ja.
Nou ja, dat maar geeft natuurlijk dat een hele andere dimensie. Dat we vanuit technocratisch perspectief, ons hoofd, dat is ons intellect. En
ja.
ik denk dus ik besta.
Ja, ja.
Terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. Ik besta, dus daardoor kan ik denken.
Ja. Ja, ik denk zelf iets meer dat het grote invloed op elkaar heeft.
Ja.
Dus uiteindelijk, ja, microbioom en alle stofjes die daar mee te maken hebben, die daar worden geproduceerd, dat die dus een grote invloed hebben op ons denken.
Want al die secundaire metabolieten die ze, al die zuren die ze vrijmaken, die heeft ons lichaam weer nodig voor whatever waar we nog niet achter zijn.
Ja. Ja,
wat dat is.
B12
is zo'n voorbeeld volgens mij. Die maken de bacteriën aan in onze darmen.
Wat de?
B12.
Wordt
ook daar aangemaakt.
Ja.
Wat ons lichaam weer nodig heeft. Want zonder B12 functioneren we ook weer niet.
Ja. Ja, ja, dat is een fascinerend domein om in bezig te zijn. En ik hoop dat is misschien meer een conclusie. Laten we daar nog niet meteen
naar. Ja, kom maar door. Yes, wat is er?
Ik hoop dat als ik voor mezelf spreek, toen ik langzaam maar zeker meer en meer besef had van dat ecosysteem wat in mijzelf leeft.
Ja.
Dat is uiteindelijk een resultant van hoe mijn interactie is met mijn omgeving en met mijn voeding die ik eet. En dat diversiteit daarin een soort herstel moet krijgen. Mijn gezondheid wordt beter naarmate ik meer in contact kom met een grotere verscheidenheid aan microbiologie uit de natuur. Dat heeft mij anders doen nadenken over wat ik eet en hoe ik met mijn leefomgeving omga. Het heeft mij anders leren nadenken over de term biodiversiteit. Dat is niet iets wat alleen maar buiten ons afspreekt. Nee, dat is onlosmakelijk verbonden met onszelf.
En wat doe jij nu anders dan qua voedsel?
In ieder geval qua voedsel eten wij alleen nog maar biologisch thuis.
Ja.
Vanwege die reden. Daar kunnen we zo meteen nog wel even op ingaan wat dat is. Nou, we hebben een hele batterij kinderen. En de oudste, die is inmiddels 10. Dus die hebben we nog letterlijk speentjes staan uitkoken. En volgens de huidige normen qua reinheid opgevoed. En de jongste, die is 4, ja, die ravotten wel in de natuur. Niet dat we die niet schoonmaken, want dat is weer een heel ander thema van moet je nou alle hygiëne overboord gaan gooien? Daar ben ik ook zeker geen voorstander van. Maar wel dat je weer dat contact met natuur herstelt.
Ja.
Waar we mee begonnen met dat grond eten, maar ook anders letterlijk meer in de tuin spelen of buiten zijn. En ventilatie, dus bij alle slaapkamers staat standaard ook gewoon het raam open of nou koud is of niet, om dat meer binnen te krijgen. Ik had net verteld over het huis waar we mee bezig zijn, dus op al die facetten proberen we stapjes te maken.
En dat betekent ook minder douchen? Minder wassen? Hoe zit dat?
Nee, het betekent het betekent in principe niet minder douchen. Het betekent wel in ieder geval niet met antimicrobiële zeep.
Ja.
Maar het, bij ons is het nog wel het credo dat als je naar de wc geweest bent, dan je handen wassen met water en gewoon zeep.
Dan neem je natuurlijk andere bacteriën mee die er in principe de bedoeling zijn dat die op een andere plek terechtkomen.
Ja, dat vind ik een heel spannend domein waar ik met name na deze zomer me op wil gaan richten. Is hoe kun je nou een goed optimum vinden tussen gerichte hygiëne aan de ene kant en aan de andere kant wel weer in contact met natuurlijke bacteriën komen.
Ja.
Want ja, we weten allemaal dat hygiëne ons qua gezondheid enorm veel heeft opgeleverd.
Ja.
En dat ga je niet zomaar overboord weer gooien. Daar is natuurlijk heel veel goeds in. Maar ja, op heel veel aspecten, en corona heeft daar natuurlijk ook een bijdrage aan geleverd, zijn we in mijn beleving daar een beetje op doorgeslagen.
Ze zitten nu veel meer richting steriliteit.
Ja, zijn we zo benauwd geworden dat we letterlijk de lucht in de scholen tegenwoordig ook willen gaan filteren om de kans op besmetting te verkleinen. Nou, daar denk ik dat we doorgeslagen zijn en de balans missen en te weinig overlaten om ons immuunsysteem getraind te krijgen.
Want virussen en enzymen heb je ook nodig. We hebben het altijd over bacteriën, schimmels en gisten, maar eigenlijk vergeten we ook virussen. En die zijn onsmakelijk verbonden met bacteriën, schimmels en gisten in ons. En we zijn we vinden virussen gevaarlijk en voor een deel zijn ze dat ook.
Ja.
Maar voor een deel heeft ons immuunsysteem ook die interactie nodig. En zonder dat kunnen we ook niet weerbaar worden. Dus het is zelfs zij hebben een ecologische functie, schijnt om verschillende bacteriën, zelfs slechte bacteriën op te eten.
Ja.
Nou ja,
hoe krijgen we dat allemaal aan elkaar gebreken?
Ja,
dat is vrij lastig, vind ik ook nog steeds. Als we inderdaad naar iets toe evolueren waarin we wel de voordelen van gerichte hygiëne kunnen behouden in combinatie met het trainingsaspect van ons immuunsysteem van wel contact met microbiologie. Ik denk dat dat een hele mooi perspectief is.
En als we dan ook, want we gaan eigenlijk van achterste naar voren, als we dan dus een stap maken naar voeding en naar bodem, want dat is denk ik nu de logische vervolg.
Ja.
Wat betekent dat dan voor onze voeding? Want dat betekent dat we dus hebben de bestrijdingsmiddelen daar een rol in te spelen, of betekent dat agro-ecologisch, dat is voor mij een hoofdgroep voor waar biologisch onder andere onder valt. Betekent dat onze transitie naar agro-ecologische landbouw wenselijk is, niet alleen voor de bodem, maar eigenlijk ook wenselijk is voor ons als mens?
Ja, ik kan er niet heel kort op antwoorden, maar uiteindelijk denk ik van wel. En ik zal proberen te duiden hoe ik daar toe kom. Ik vind het wel spannend, want voeding is voor mij een nieuw domein.
Ja.
Anders dan de voeding van de probiotica waar ik uitkom. Maar voeding als geheel, ik ben geen voedingskundige of zo. Maar toch, in dat sabbatical stuitte ik op een Oostenrijks onderzoek wat gedaan was bij appels. Wat ze gedaan hadden was het microbiome van appels meten. En dan, wat zit er op de appel? Wat zit er op het stokje? Wat zit er in het vruchtvlees? Wat zit er op de zaadjes? En ze hadden twee groepen appels naast elkaar gezet van hetzelfde ras. Eentje die biologisch geteeld was en eentje die conventioneel geteeld was. Nou, mijn kennis over telen van appels reikt niet heel veel verder. Dat volgens mij het verschil is dat er in conventioneel andersoortige chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden, welke niet in het biologische domein gebruikt mogen worden. Maar beide staan natuurlijk in de grond. Ik ken nog geen appels die niet in de grond staan. Maar het grappige was dat uit dat onderzoek bleek dat de hoeveelheid microbiologie die in en op die verschillende type teelwijzen in appels terug was te vinden, verschilde niet. Dus er was geen verschil in hoeveelheid.
Ja.
Maar wel op al die domeinen een verschil in diversiteit. Dus letterlijk op de appel, in de appel, op het stokje en in de zaadjes, was er een significant verschil in diversiteit tussen de biologisch geteelde appel en de conventioneel geteelde appel. Concreet, de biologische appel had veel hogere verscheidenheid aan bacteriën. En als je dat lijstje van bacteriën ziet, nou, ik sloeg echt stijl achterover. Uit mijn hoofd stond er echt iets van 80 verschillende micro-organismen zitten daar op. Echt waanzinnig. Maar toen dacht ik van jeetje mina, als dat verschil tussen die twee appels al zo meetbaar is, hoe groot zou dat verschil dan wel niet zijn als je gewassen gaat vergelijken die aan de ene kant op volle grond worden geteeld en aan de andere kant helemaal niet op grond of op hydroculturen worden geteeld. Dus toen, en het is gewoon, ik kon daar niks over vinden in de literatuur op dat gebied. Alleen aardbeien is een onderzoek gedaan ook in Polen. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde als die appels. Daar hadden ze aardbeien wel vergeleken tussen niet grond en volle grond. En daar zagen ze in lijn met die appels ook dat verschil. Maar toen ben ik met Maastricht en met de VU en Louis Bolk gaan kijken van jongens, is dit niet interessant om voor gewassen te gaan onderzoeken die veel rauw worden gegeten en waar er ook veel op hydroculturen worden geteeld. Dus we zijn uiteindelijk gekomen bij komkommer, sla, paprika, tomaten, om dat te gaan onderzoeken. En ik dacht, nou ja, dat is, volgens mij is dat appeltje-eitje, want daar zijn de verschillen zoveel groter tussen volle gronds geteeld en hydrocultuur geteeld. Dus dat moet niet zo moeilijk zijn. En het meten van microbiomen, dat hebben we tegenwoordig ook wel goed onder de knie. Dus hoe lastig kan dat zijn? Dus in het begin hebben we ook besproken met elkaar. Ja, we gaan dat gewoon kleinschalig aanpakken. Een klein beetje budget en wat afstudeerders. En dan tuinders zoeken. En het doel van het onderzoek was, het is pilotonderzoek. Dus niet te veel, niet te complex. Maar we willen wat resultaten laten zien om uiteindelijk daarmee groot onderzoeksgeld los te weken. Want we kunnen het niet groot genoeg aanpakken om daar echt meteen harde conclusies aan te trekken.
Ja, dat is helder.
En toen ben ik ook met dat idee rondgegaan in de wereld van de telers. Jongens, willen jullie dit een beetje sponsoren? Want we gaan niet zitten wachten op subsidie. En grappig genoeg is dat idee om dat onderzoek te doen, met name bij mij aangejaagd door Rob Baan. Rob Baan is een teler in kressen, die het, volgens mij het leeuwendeel, zo niet alles van zijn kressen teelt op hydroculturen. Maar die zei, jeetje Marco, als het waar is, en het klinkt vrij logisch, dan heb je echt een mooi hard verhaal om te laten zien dat volle gronds, schuinstreep biologisch, nog grotere impact heeft op gezondheid. Ga alsjeblieft dat aan de gang om dat hard te maken. Dus die heeft mij vooral op dat spoor gezet. En toen een rondje gegaan langs allerlei telers die ik niet kende. En er waren meerdere bedrijven die dat interessant vonden. Natuurlijk met name uit de biologische hoek. Dus Eosta en Ecoplaza en Fons Verbeek en mensen van Bionext. Bavo van Itzert. Die hebben allemaal dat voor een stukje gesponsord. OTC. Ik hoop niet dat ik nou iemand nog vergeet, maar maar wat mij ook opviel is dat ook in zeg maar gangbare domein daar echt veel interesse voor was. Ja. Ik heb, want ook Glastuinbouw Nederland heeft ook een stuk gesponsord. En de indruk die ik daar kreeg was dat die ook wel zoiets hebben van gezondheid wordt ook steeds belangrijker dan alleen maar vullen. En misschien is het leven wel een beetje in het einde van de monocultuur. En moeten we dat ook wel onderzoeken? Dus ik ben ook letterlijk langs allerlei telers gegaan. Ook in de biologische en de gangbare hoek. Maar best veel enthousiasme gekregen om hier aan mee te werken. Dus zeer voortvarend van start gegaan 2 jaar geleden. Maar onderweg wel wijzer geworden dat het toch niet zo eenvoudig bleek als dat we initieel gedacht hadden. Want het bleek gewoon letterlijk het meten van microbioom in humane poep. Dat is al behoorlijk ontwikkeld, maar in en op gewassen, dat blijkt toch niet zo simpel te zijn. Dus daar zijn we wel ons een beetje ons hoofd gestoten. En tot de conclusie gekomen dat we hadden toch veel grotere hoeveelheden monsters moeten nemen. Gewoon letterlijk een veel grotere, sample size moeten nemen. Om daar iets zinnigs over te zeggen. Dus we hebben wel initiële inzichten gehad, maar uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dit is eigenlijk te mager om hier dit te gaan publiceren. Maar gelukkig is het wel zo dat het mede heeft bijgedragen dat er vanuit ZonNW begin dit jaar 5,5 miljoen beschikbaar is gesteld om dit beter uit te zoeken. En daar zijn inmiddels 3 consortia hebben geld gekregen om de relatie grond, gewas, humaan en of diergezondheid uit te zoeken via microbiologie. Dus dat doel is in ieder geval bereikt. Er is nu wel significant geld om dit beter te onderzoeken.
Ja, supergoed dat het vanuit ZonNW ook getrokken wordt. Ja. Althans, misschien is gesteund wordt, laat ik zeggen.
Ja. Dus ik, bij een van die onderzoeken ben ik dan betrokken, maar ook.
Kan je een tipje van de sluier?
Nou, er zijn.
Wat zien jullie? zien jullie al dingen ontstaan?
Die onderzoeksconsortia die zijn dus, hebben net hun geld toegewezen gekregen. Okay. En die krijgen deze zomer gaan ze pas zeg maar de definitieve papieren tekenen. Dus daar is nog niks van te zien. De gegevens die we uit dat pilotonderzoek. Ja, dat is. De conclusie was, jongens, de monstername is gewoon te klein om daar echt iets hards over te zeggen. Daar kunnen we eigenlijk nog niks over hards over zeggen. Wat er dus tussen aanhalingstekens hard en gepubliceerd is, zijn die appels en die aardbeien.
Ja.
En die wijzen een kant op van.
Maar jij noemde dat het op de steel zit, dat het in de schil zit. En zelfs in de zaadjes van de appel, waarvan de appel al.
Ja, sterker nog. Sterker
maar
nog.
Dat heeft geen link meer naar buiten, het zaadje.
Nou, sterker nog, als je weer naar hoeveelheden gaat kijken in en op die appel, zitten de meeste bacteriën en microbiologie op het zaadje.
Fascinerend.
Dus niet op de huid, nee, op het zaadje. Daar zitten de meeste die microben.
Die moeten lang wachten voordat ze naar buiten mogen.
Die moeten lang wachten voordat ze naar buiten mogen. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zeer waarschijnlijk ook gewoon een evolutionaire reden heeft. Dat een belangrijke rol heeft in de ontkieming van dat zaadje.
Ja, en degene die dat zaadje dan ook weer opeten en alles wat er dan bij hoort. Ja.
Ja.
Ja. Dat stopt staden ook een compleet ander perspectief.
Ja.
Die zijn allemaal steriel en
nou ja,
het gaat dan meer om de inhoudstoffen, de mineralenkant die dan in het zaad zit.
Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk heel veel zadenboeren in Nederland die daar ook al druk mee bezig zijn.
Ja, maar dat is dan richting de teelt. Ik denk dan aan de consumabiliteit van zaden.
Ja. Nou ja, dat was wel een tipje. Dat de hoeveelheid bacteriën zijn natuurlijk ook enorm afhankelijk van het gewas. En het lijkt erop dat tomaten gewoon van zichzelf relatief weinig micro-organismen met zich meedragen.
Ja.
Dat is gewoon, zit meer in het gewas. En dat, zeg maar, de andere type gewassen waar we naar hebben gekeken, dus de komkommers en de paprika's en de sla, gewoon letterlijk meer microbiologie met zich meebrengen.
De tomaat is toch dat zwarte, wat is het, donker, hoe heet het nou, het hoofdras. Hetzelfde als de aardappel. Nee, ik ben even de naam vergeten.
Ja. Oké.
Okay. Wat is het, nachtvlinder, iets in die trant. Maar okay. Grappig dat die wat minder heeft. Nooit geweten.
Nee.
Maar wat betekent dit dan voor dit betekent voor de landbouw toch best wel drastisch. Want als dat dus de conclusie is dat volle grond veel meer doet micro gezien voor de plantweerbaarheid. Nou, dat de teler minder bestrijdingsmiddelen hoeft toe te passen om de plant gezond te houden. Want dat is denk ik dat één. Maar dan heb je natuurlijk altijd het verhaal van ja, maar als je in volle grond, dan heb je nog meer invloed van buitenaf. En dat is een van de redenen waarom men volgens mij op substraat is gaan telen. Maar dat betekent dus dat je dus uit de gesprekken die ik voer, onder andere was dat met Jan Dirk van de Vaart van Voort en Piers Floris en Jeroen Klompen. Snappen hoe de bodem werkt, is eigenlijk een extra vakgebied nu voor de boer geworden.
Ja.
En dat betekent dat je microbioloog moet worden. Want op het moment dat je, als je de plantweerbaarheid beter wil maken, zul je moeten snappen hoe de microbiologie op en rond en in de plant werkt.
Ja.
En dat is iets anders dan een plantje, voor een glas een plantje de lucht in te trekken.
Ja.
Of voor een boer zijn akkers een monocultuur draaien of met dieren bezig zijn.
Ja.
Er zit dus nog een extra dimensie aan een landbouwer zijn.
De dimensie
microbiologie.
Van, ja.
En dat een onlosmakelijk onderdeel is van je boerderij.
Ja.
En hoe gezonder die is.
Ja.
Hoe gezonder je gewas, hoe gezonder je dieren, hoe gezonder en hoogwaardiger je eindproduct.
Nou ja, dat is wel een redenering die ik heel logisch vind. En denk van, joh, hoe kan het nou zo zijn dat we dat nog niet boven water hebben?
Ja.
Want toen ik dus in dit veld van, zeg maar, telers verzeild raakte, nogmaals met mijn microbiologische bril daarnaartoe, dacht ik van, oké, Nou, ik kan me voorstellen dat microbiële metingen nog relatief weinig gedaan zijn in grondgewas en dan mijn beleving dan humane gezondheid, dat die relatie microbieel nog niet helemaal is uitgeplozen. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat mineralen of vitamine, dan zouden ze dat toch wel die relatie veel duidelijker hebben moeten leggen. Nou, ik ben er niet heel diep in gedoken, maar tot nu toe was er een rapport, volgens mij 1,5 jaar geleden, wat door het Louis Bolk was gemaakt, wat ook openbaar is, over de relatie grondgewas, humane gezondheid, waar ze naar microbiologie, maar ook naar die andere facetten
hebben gekeken.
En als ik de conclusie daarin lees, is ja, het klinkt allemaal heel logisch, maar er is nou eigenlijk nog geen hard bewijs. Ook niet langs die lijnen van de vitamine en mineralen.
Nou, oh, echt waar?
Vond ik echt verbazingwekkend.
Ja, dat kan niet.
Nou, ik had je rapport, ja, kan ik je even toesturen.
Ja, heel graag, want ik wil je weten. Ja. Ik heb Piers Floris er langs gehad en die vertelde dat ons lichaam heeft ongeveer 35 spoorelementen nodig. En dat is wat normaliter in gezonde, volle grond, waar wat alles heeft, krijg je dat.
Ja.
En als je naar hydroculturen gaat, dan is het een kostenplaatje. En dan stop je er eigenlijk alleen maar wat goed is voor de smaak, wat goed is voor de groei. En wat net genoeg is voor de weerbaarheid. En hoe heet dat? Jasper ten Berge vertelde een verhaal van de kalveren van koeien. Dat in de melkveehouderij. Ja, de inhoudstoffen moeten naar de melk en niet naar het kalf. En als je als dierenarts van de kalver dan opensnijdt om te kijken, dan zie je dat het lever en de nieren en zo allemaal niet meer zo goed functioneren. Want alles is weggetrokken naar de melk. En dan is de rest een soort van een bijproduct.
Ja.
Joost van Strien hoe heet het? Zonnelicht of zoiets, de Noordoostpolder, die heeft besloten, ik ga niet meer dierlijke mest nemen, maar ik ga een mest nemen van planten waar alles nog in zit.
Ja.
Ook alleen maar om te zorgen dat je mineralenbalans op orde blijft. En als je een Piers deed de suggestie, maar als je dan dus ook naar de moleculaire structuur kijkt van planten, die zijn anders als je ze alles geeft dan als je ze minimale geeft. Dat heeft natuurlijk waarschijnlijk ook implicaties voor de biobased economy en dat soort zaken. Dus alles pleit ervoor dat we weer terug moeten naar volle grond. En dan blijkt dus de bedrijfseconomische realiteit weer barstig. Want dan scheelt iedereen van de daken dat het dan niet meer uitkomt. En dat dan de enige oplossing is toch gangbaar. Want
dan kunnen we
voelen. Alleen dat hoofdstukje, dat kunnen we vullen. Maar dat hoofdstukje voeden, dat slaan we dan maar over.
Ja. Nou, jij vroeg net van welke praktische dingen heb je veranderd in je eigen leven. Nou, ik ben wel biologisch gaan eten, helemaal. Met dit argument dat ik ben voor mezelf ervan overtuigd dat het meer bijdraagt aan de gezondheid van mijzelf en mijn gezin.
Ja.
Dan, zeg maar, niet biologisch geteeld. Ik denk ook dat het gewoon heel logisch is dat... Ik kom even weer terug. Ik kom uit de wereld van het kijken naar humane gezondheid vanuit die darm en die diversiteit. Ja. En als je dat eventjes zeg maar als een punt weer beetpakt, hoe diverser dat microbiome in die darm, hoe weerbaarder onze gezondheid wordt, hoe beter ons immuunsysteem wordt ontwikkeld. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, die diversiteit in de darm, zijn een aantal dingen die niet heel handig zijn. Zoals onnodig gebruik van antibiotica of te veel geprocessed eten wat steriel is. En er zijn een aantal dingen die al bewezen heel handig zijn. En een van de dingen die heel handig zijn is gewoon veel verschillende kleurtjes groente en fruit eten. En ik denk dat is al het leeuwendeel als het gaat om gezondheid. Als we gewoon collectief meer groente en fruit gaan eten en vooral veel verschillende kleurtjes, dan denk ik dat je al een enorme, de grootste klap hebt gedaan. Of dat nou gangbaar of dat nou biologisch is, denk ik dat gewoon letterlijk meer groente en fruit je mond insteken, daar heb je de meeste effort van. Maar als je dan in mijn beleving van een 8 naar een 9 of van een 9 naar een 9,5 wil, ja, dan denk ik dat het nog een extra dimensie kan toevoegen. Als dat een groente en fruit is wat geteeld is in een rijke microbiële omgeving. Dus volle grond. Dus beperking met bestrijdingsmiddelen. Ja, dat vind ik zo logisch. En ja, met ook dan in de gedachte van dat kindjes die grond eten. Als, vanuit een evolutionair perspectief. Hoef ik niet meer overtuigd te worden van dat feit. En ik denk als dit verhaal gedeeld wordt, dat er best veel mensen zullen zeggen, ja, dat klinkt zo logisch, ik ga wel die kant op. Maar als je nou maar zegt van, ja, maar wacht even, dit ga ik alleen doen op het moment dat het hard bewezen is, dat deze relatie ook daadwerkelijk zo één op één is. Ja, daar is gelukkig nog wel wat onderzoeksgeld in. Maar, en ik denk dat dat heel goed is. Maar dat is ook zo complex om dat allemaal hard te gaan maken.
Nou, jij noemde de Blue Zones in jouw... dat was een deel van de gebouwde omgeving. Daar bestaat onderzoek dat die een veel betere microbiome ook hebben. En voor de introductie kan je voor de luisteraars introduceren. Wat is een Blue Zone?
Ja.
En dan refereer naar dat onderzoek.
Ja. Nou, Blue Zones, dat zijn gebieden in de wereld waar relatief heel veel gezonde 90-plussers wonen. In goede gezondheid. En die hebben ze proberen te onderzoeken van wat bindt nou die mensen in hun levensstijl en wat kunnen we daarvan leren. Nou, en daar komen een lijstje van dingen uit. Onder andere dat ze goede sociale netwerken hebben, dat ze toegang hebben tot medische zorg. Maar twee dingen die kwamen er voor mij met name uit, namelijk ze zijn bewegen veel buiten, al dan niet de moestuinen, maar ook wandelen, gewoon dagelijks vaak bewegen buiten en veel vers lokaal geproduceerd eten. Nou, die twee aspecten hebben natuurlijk heel veel te maken met welke micro-organismen kom je in contact als mens. Nou, aan de andere kant zijn er al verschillende onderzoeken gedaan naar de microbiomen van die gezonde 90-plussers. Wat verschillen die van ongezonde mensen of normale volwassenen. Dus
niet blauwe zones.
Niet blauwe zones. En het blijkt eigenlijk in analogie met die jager-verzamelaars dat ook die gezonde 90-plussers een hogere diversiteit hebben dan de gemiddelde volwassenen. En dat is extra bijzonder, vond ik, omdat in mijn wereld waar ik vandaan kom van microbioomonderzoeken, is het algemene beeld van hoe bouwt nou een diversiteit van een microbiome zich over het hele leven op, is dat wij als kind relatief steriel in onze moeders buik zitten, dan naar buiten komen en dat wij een microbiome opgebouwd krijgen in een jaar of twee tot een volwassen flora. En dat bij de meeste westerse ouderen op een gegeven moment die diversiteit weer afneemt. Dus nogmaals niet de hoeveelheid, maar de verscheidenheid aan bacterie. Verreweg de meeste ouderen in zeg maar onze samenleving hebben een lagere diversiteit in hun darmen zitten dan dat ze hadden toen ze volwassen waren. Dus het is heel extra bijzonder dat die 90-plussers in die blue zones eigenlijk een ander patroon laten zien, namelijk een veel hogere diversiteit. Nou, ook daar is nog geen helemaal kausaal aan elkaar geknoopt onderzoek gedaan, maar ik vind het best logisch dat die aspecten van vaak buiten lopen en veel lokaal vers geproduceerd eten daar een rol in spelen.
Ja, dat is vanuit preventieve gezondheidszorg waarvan we een vergrijzende bevolking hebben.
Is dat wel handig?
Is dat dan wel handig als die gezond blijven?
Ja.
Dan leggen ze minder, hoe heet dat? Belasting op ons gezondheidszorgsysteem.
Ja.
En die hebben natuurlijk alle welvaartsziektes nemen ze met zich mee.
Ja.
En als je dan een decline hebt in je in diversiteit, dan is dat natuurlijk een, nou ja, er is wel ergens een relatie daarin.
Ja, dus het zal zeker niet alles verklaren, zeker niet.
Maar dat zou ook voor bejaardentehuizen die dan nu ook gewoon super steriel zijn.
Nou ja, kijk, ook daar heb je dan weer zeg maar een soort risico denken of risico afwegen. En het is, ik bedoel, laat ik de andere kant ook maar eventjes soort van benaderen. Kijk, op het moment dat iemand zeg maar immunologisch aan een zijde draadje hangt, hè, en eigenlijk net wel of net niet in leven blijft, dan is het niet handig om jezelf ineens weer helemaal bloot te gaan stellen.
En niet in één keer, nee, dat is
nee, dat is niet handig.
Dat is gevaarlijk.
Sterker nog, daar kun je juist aan die blootstelling kun je overlijden. Ja. Maar op het moment, maar er zijn natuurlijk niet zoveel mensen die immunologisch aan een zijde draadje hangen, want de meeste hebben enige weerbaarheid. Nou, en als je dat stuk weer wat extra wil laten trainen. Ja, net als gewoon fysieke training. Ik denk dat je in dat soort parallellen moet denken. Ja, draagt dat weer bij aan
ja, maar dan is het eigenlijk... Jij hebt dat, dat onderzoek gevonden vanuit de kinderopvang. Maar dan is het... Het is een beetje synchroon. Je wordt in het begin opgevangen en je wordt aan het eind opgevangen.
Ja.
En als je aan het einde opvang het alleen maar hebt van... joh, nou ja, we wachten net zo lang totdat je overlijdt, de filosofie toepast. En dan stop je er zo min mogelijk. Investeer er zo min mogelijk in. Terwijl je ook kan zeggen, joh, we willen je nog een mooi volwaardig... letterlijk dan op de dan annotatie op vol waardig leven geven. Dus we zorgen ook dat je een microbioom in een microbiële of een biotoopomgeving zit.
Ja.
Dat jou nog de meeste weerbaarheid geeft voor deze periode.
Ja.
Ondanks dat je lichaam natuurlijk aan alle kanten moeite heeft om met dat leeftijd mee te groeien. Want onze systemen zijn niet gemaakt voor 80, 90 plus. Het wordt steeds lastiger om voldoende regeneratie te creëren. Maar dan heb je in ieder geval nog hulp.
Ja, nou, ik weet niet.
Heb je nog hulptroepen?
Ja.
Die daarin kunnen helpen.
Ja. Ja, dan vind ik die Blue Zone onderzoeken en dingen geweldig. Hoe zeg je dat? Inspirerend en ook logisch.
Ja.
Wat die mensen doen.
En dat is natuurlijk een interessante brug ook naar de Amirs. Want daar heb jij ook op onderzoek op gevonden. Zo'n groep boeren. Jij kan het beter, misschien beter uitleggen dan ik. Of hoop ik in ieder geval.
Dat hoop ik. Dat is ook, dat is... Het is
wat zijn dat voor mensen die voornamelijk in Amerika wonen?
Ja, dat is wel echt een ook indrukwekkend, vond ik dat. Wat hebben ze daar gedaan? In Amerika zijn er natuurlijk meerdere groepen mensen en boeren specifiek. En ze hebben daar een groep Amish, dus dat zijn mensen die echt nog heel traditioneel boeren met paard en wagen, vergeleken met een groep Hutterites. En Hutterites, dat zijn, zoals ik me heb laten vertellen, mensen die op een tussen aanhalingstekens moderne manier boeren.
Ja.
En waarom hebben ze deze groepen gekozen? Omdat die vanuit, allebei uit dezelfde Europese oorsprong...
Ja.
Komen, dus je zou kunnen zeggen qua humaan genetica behoorlijk op elkaar lijken. Alleen dus op een hele verschillende wijze hun beroep uitoefenen.
In contact staan met de natuur.
Ja, en de observatie was dus dat kinderen in de Amish community significant veel minder astma hadden dan kinderen of hebben dan kinderen in de Hutterai omgeving. En dat wilden ze onderzoeken van waar komt dat nou vandaan? Heeft dat iets te maken met hun contact met microbiologie? En de conclusie, voor zover ik het heb begrepen, is dat het vooral het letterlijke contact met het stof wat die kinderen hebben, daar een belangrijke verklaring in is. Dus uiteindelijk hebben ze dus stof uit de Amish slaapkameromgeving als verschil gevonden met de stof van de omgeving bij die Hutterites. En om te laten zien dat dat ook oorzakelijk met elkaar te maken heeft, hebben ze die stofmonsters in een astmatisch muizenmodel gebracht. Dus die muizen kunnen ze dan astmatisch laten worden of zo. En die kunnen ze dan blootstellen aan de stof van die Amish en de stof van die Hutterites. En dan blijkt dus dat stof een beschermende werking te hebben bij de muizen van de Amish ten opzichte van die Hutterites. Ja, dat is een van de sterkste, echt oorzakelijke onderzoeken. Dat letterlijke contact, zeker in die jonge jaren, zo'n effect heeft op de ontwikkeling van immuunsysteem. En in dit geval
maar daarom betekent ook dat de biotoop van je boerderij is ook de biotoop van je gezondheid in dat opzicht. Dat vertelde Jan Dirk vorige keer. Dat is een... Zijn kazen waren de schimmels van zijn kazen waren eigenlijk direct terug te relateren aan zijn boerderij en aan die biotoop die hij gecreëerd heeft.
Ja.
Maar dat maakt het dan ook wel interessant als je dan weer kijkt naar de leefomgeving. Het zou wel super interessant zijn als je dus als stad je microbiologie in kaart brengt.
Ja.
En dan ook kijkt van wat gebeurt er dan? Nee, ik woon in Rotterdam, wat welke microbiologie heb je in Kralingen en welke microbiologie heb je in Rotterdam-Zuid?
Ja.
Dat was twee uitersten te pakken van Rotterdam. En wat betekent dat dan voor de gezondheid van deze mensen? En kan je dat relateren aan de wijk?
En dat ben nu verzeild geraakt in een project samen met de TU Delft en het LUMC in Leiden.
Ja.
Om dit te doen. Superleuk. Maar ook wel weer heel erg lastig. Ik vertelde net over dat het meten van microbiologie in en op gewassen, dat al lastig is. Nou, het is zo mogelijk nog lastiger om goede reproduceerbare monsters in de lucht te nemen. Helemaal als je moet bedenken dat dat natuurlijk ook weer ongelooflijk afhankelijk is van seizoen en weer en wind.
Ja,
noem
zeker,
het allemaal maar op.
Zeker.
Dus als je daar...
Het seizoen, dat vertelde Jeroen Klompen. Je kan wel de bodem meten, maar op het moment dat je met je... Of dat vertelde Piers ook. Op het moment dat je met je voet eroverheen gaat, is de microbiologie al veranderd.
Ja, ja, of dat er een plens regen over is. Ja,
en die bewegen, dat is een soort harmonica. Die,
ja.
Die worden groter en kleiner afhankelijk van de omstandigheden.
Ja, dus dat is maar los daarvan, wat ik net zei, er zijn ook al echt richtlijnen te halen uit het onderzoek over het stedelijk microbiome en wat je daar dus mee kan. En hoe je... Ja, hoe je daar als stedenplanner of beleidsmaker handen en voeten aan kan gaan geven.
Maar dat betekent wel meer groen erin staan.
Uiteindelijk is het vooral, daar condenseert het zich vooral omheen.
Maar dat betekent ook meerdere soorten bomen, want één bodemsoort is natuurlijk allemaal dezelfde microbiome. Als je verschillende bomen hebt, heb je natuurlijk verschillende microbiologie.
Ja. Nou, kijk, ik denk dat de fase waarin ik in mijn beleving nu in zit, is überhaupt in eerste instantie bewustwording maken van dit directe contact.
Ja.
Of deze directe relatie, dat is eigenlijk het betere woord. Dat wij, ons microbioom ook een product is van onze omgeving en onze leefstijl en onze voeding. En dat we dat dus door die verschillende domeinen kunnen beïnvloeden. En dat diversiteit daar zo'n sleutelmechanisme in is. En ik denk als je dat in eerste instantie maar bevat, dan worden de eerste stappen al behoorlijk logisch. Van oké, dat betekent dus gewoon letterlijk meer contact met biodiversiteit, of dat zien te stimuleren in zijn facetten.
Ja.
En dan kun je daarna natuurlijk nog verder in gaan verfijnen van maar hoe dan precies?
Ja, nou misschien hoef je hoe dan precies niet eens te weten op het moment dat je al meer gezonde grond hebt, dat je het probleem al minder... In mijn hoofd zit dan wel, oké, interessant. Mijn keynote startte altijd met een plaatje van de planeet en een zwevende astronaut. Dus ik wil ook even de link leggen naar ruimtevaart, ook al met het feit dat we willen naar de maan toe, willen naar Mars toe.
Ja.
En we kunnen niet daar naartoe zonder dat we onze eigen microbiome of biotoop meenemen. In hoeverre ben jij ook aangehaakt op dat onderzoek om te zien hoe dat zich allemaal met elkaar verhoudt? Want ook daar moeten ze dus voedsel gaan kweken met een microbioom, want dat beïnvloedt weer de darmen van de astronaut en vice versa. En volgens mij gaat het allemaal nog enigszins steriel daar.
Ja. De eerlijke antwoord is, daar ben ik niet op aangehaakt en heb ik ook me niet in verdiept. Ik vind het ook een beetje... Maar dat is een andere domein. Ja. Kom op jongens, laten we eerst ons eigen huis een beetje op orde krijgen voordat we met dit soort dingen bezig zijn.
Maar het blijkt dus dat we ons huis... Dat we kunnen pas reizen als we ons huis op orde hebben. Dat is super interessant als je al die onderzoeken volgt.
Ja.
En ook Elon Musk komt daarachter.
Ja.
We naar Mars vliegen hebben we ontzettend veel last van... Hoe noem je dat nou? Van radiatie en hebben in ons lichaam hebben daar... God, wat is het Nederlandse woord daarvan?
Scheurbuik heette dat vroeger toch?
Ja, nee, dat was vitamine C tekort. Nee, hoe heet dat nou? Heb ik het woord nodig en komt het niet naar boven toe? Dat ons lichaam produceert stoffen om bijvoorbeeld radiatie tegen te gaan. En dat niet van nuclear, maar dat andere.
Oxidatieve stress, bedoel je dat?
Onder andere, er zit nog een component bij waar het woord komt mij niet naar boven toe. Maar we hebben dus heel veel daarvan, blauwe bessen hebben dat bijvoorbeeld.
Oh ja, antioxidant-achtige
dingen. En dat is dan goed voor radicalen.
Ja, ja.
Maar als we space travel gaan doen, dan hebben we ontzettend veel last van radicalen, omdat dat in de ruimte zit. Dus willen we naar Mars kunnen, moeten we ons lichaam conditioneren om heel erg tegen die radicalen te kunnen functioneren. Hetzelfde geldt voor de maan.
Ja.
En dan, of we moeten dan dus een koepel maken waar dat allemaal tegenhoudt, maar dat doet het niet allemaal, nee. Want dat komt er toch doorheen. Maar dat gaat dus weer terug, dat is dan vervolgens weer straks terug te herleiden aan het voedsel dat we eten.
Ja. Ja.
En als we dan voedsel, dat betekent dus dat dit verhaal van microbiologie, we hebben die...
Dat mee nodig.
We hebben ze nodig en we snappen nog steeds niet de... Kijk, we moeten naar de ruimteschip, maar dat moet steriel, want stel je voor dat, ondertussen zitten er genoeg schimmels.
Ja.
En die hebben het ruimteschip meer bijvoorbeeld dan gesloopt, doordat ze op het elektronica zitten, omdat ze ergens een beetje vocht gevonden hebben. Nou, we ontdekken ze dus ook bij de astronauten en virussen komen ook gewoon rustig mee. Dus zij worstelen ook met waarin is steriliteit versus wat is minimaal nodig en hoe kun je dat uitbalanceren?
Ja. Ik geloof gerust dat ze daarmee...
Dat kun je nou weer terugbrengen. En hij zegt, hier op de planeet, we leven in onze huizen en in onze bodems. En ook daar moet het allemaal een beetje kloppen.
Ja.
Ik weet niet hoe kijk jij daarnaar als je op de logica die jij nu hebt, is dat... Of kun je daar nu al... Kun je daar iets van vinden? Of?
Ja, ik ga dan toch via een U-bocht... mijn eigen fascinatie daar een beetje in proberen te fietsen. Namelijk... Daar is laatst ook een prachtige tegenlichtdocumentaire geweest... van de VPRO over het symbioseen. En het symbioseen is het soort volgende tijdperk waar we volgens een bepaalde filosoof uit Australië naartoe moeten gaan denken en werken. En dat is het tijdperk dat wij het antropoceen verlaten en dat wij onszelf als soort van centrale condensatiepunt van alles zien en de rest in dienst staat van ons. Maar dat op het moment dat je dat wereldbeeld van wij staan boven de rest gaat bekijken door een microscoop, dan kom je tot de conclusie, dat klopt niet.
Nee,
het klopt letterlijk niet. Of we nou willen of niet, wij zijn er onderdeel van. Kijk maar, de microbiologie kruipt overal in en op ons rond. En... Dus dat hele antropoceen-idee vanuit een gezonde, weerbare mens bekeken, dat klopt niet. En dat zul je dus moeten herzien. Wij, als wij gezond en weerbaar willen worden, blijven, dan zullen wij dus naar een ander wereldbeeld moeten gaan evalueren. En dan vind ik dat symbiocene, dus dat wij niet losstaan, maar een onderdeel zijn en samen met alle andere vormen van leven weer... moeten gaan leren leven. Weliswaar op een moderne manier, maar dat zeg maar de bril is waardoor we de wereld gaan bekijken. En misschien dan ook de ruimtevaart, om toch weer het bruggetje te maken naar die ruimtevaart.
Ja, dan is het niet eens meer geitenwollen sokken, maar dan is het gewoon realiteit.
Ja, dus als we toch naar die ruimte in willen, zo nodig, ik ben er niet echt voor, maar als we toch willen, dan moeten we niet alleen. We gaan sowieso niet alleen, want we nemen ons microbioom sowieso mee, maar als je dat beeld hebt, dan zul je dus je een stuk biotoop ook mee moeten nemen.
En ik denk dat daar aanvullend... Er zijn twee schrijvers. Emer Ran Meyer, die een boek geschreven heeft... de Mind-Gut Connection. Ik denk dat is denk ik een mooie onderbouwing op wat je nu aangeeft. Weet je iets...
Nee, ik weet niet. Ik heb niet zo zo'n boek.
Ik heb het van je website af.
Kijk, trouwens, levensgevaarlijk.
Nee, daar staan super interessante mensen in. En die andere was Graham Rook.
Ja.
De Old Friends hypothese.
Ja.
En dat gaat ook. Dat onderbouwt ook jouw argumentatie dat we een symbiose zijn met de kleintjes.
Ja, Graham Rook, dat is een Engelse immunoloog. Inmiddels met pensioen, maar razend interessant om ook op te zoeken, ook op internet. Zijn hypothese is de Old Friends Hypothesis en vooral de oude vrienden aan de micro-organismen waar wij vroeger evolutionair gezien vroeger mee in contact waren. En het verlies daarvan en daar de achteruitgang van onze weerbaarheid voor een deel aan te danken hebben. En dat kan die op een ongelooflijk krachtige manier uitleggen en duiden en ook behoorlijk hard met een goede onderbouwing komen. Dus die meneer heb ik al een keer bezocht en heb ik regelmatig contact mee. En dat is een Graham Rook. Als onderzoeker is denk ik een van de grote voorbeelden. En een andere die ik graag nog zou willen noemen is Gabriela Berk. Mm-hmm. Gabriela Berk van de Universiteit Graz, die dat appelonderzoek dus ook gedaan heeft. Zij is ook helemaal, ik denk een ongelooflijk visionaire onderzoeker die dat One Health idee, maar dan langs de lijnen van de microbiologie voorstaat en onderzoekt en harder maakt. En dat begint langzaam dus ook in andere domeinen op te poppen. Dat onderzoek wat NWO nu doet. Maar er is ook een groot initiatief vanuit de UvA. Het holomicrobioom.
Ja.
Die wil ook eigenlijk deze grotere verbanden goed gaan onderzoeken. Dus die hebben nu een aanvraag lopen voor het groeifonds om heel veel nullen aan euro's te mogen krijgen. Ik ben benieuwd of ze het krijgen, want het is natuurlijk nog best een nieuw domein. En misschien ook niet met voldoende duidelijk aanwijzbare revenue op korte termijn.
Voor Nederland.
Voor Nederland, ja. Dat is toch vaak het criterium waarnaar gekeken wordt om geld te krijgen.
Ja, maar de voorbeelden die je omschrijft zijn allemaal buiten Nederland.
Ja.
Daar begint het steeds meer common practice te worden.
Ik denk dat het. Maar bijvoorbeeld, zoals ik het nu zie, Scandinavië gebeurt heel veel onderzoek. Maar Oostenrijk, dat is natuurlijk qua biologische landbouw ook een van de voorlopers. En ik denk ook in de kielzocht daarvan gebeurt daar ook al behoorlijk veel.
Is er nog iets wat je mee wil geven aan bijvoorbeeld landbouwers die bezig zijn met de transitie en zien dat ze al op weg zijn of willen starten en een deel ook van, noem het maar even, intrinsieke motivatie waarom je het zou willen.
Ja, ik wil heel graag helpen het inzicht te vergroten dat naast alle argumenten die er nu op tafel liggen over transities en landbouw, die volgens mij al hartstikke valide zijn, dat er nog een extra laag aan toe te voegen valt. Namelijk dat het ook uiteindelijk onze eigen gezondheid betreft en bevordert. En ik denk dat het voor veel mensen zo is dat als je naar hun eigen waardehiërarchie krijgt wat je wel en niet belangrijk vindt, dat er voor een flinke groep mensen gezondheid best hoog scoort. En als je dat argument steeds duidelijker kan aandragen en ook kan onderbouwen, dat het helpt die transitie verder te versnellen. En wat ik net zei, dat grotere beeld erover, dat wij ons mensen anders gaan bedenken, namelijk niet een antropoceen bovenop die piramide, maar dat wij letterlijk onderdeel van zijn. En dat we met z'n allen toch meer naar een symbioceen gaan en op die manier letterlijk de biodiversiteit herwaarderen.
Ja, dat is pas het gevolg op het moment dat je dat pad ingestapt bent. Want dan,
voor mij was dat toen ik dat besefte meer, dat die biodiversiteit ook in ons zit en in die darm en dat het een spiegel is van hoe wij interacteren met onze omgeving en onze voeding. Dat ik dacht van jeetje mina, het is dus ontzettend belangrijk hoe ik met mijn omgeving omga. Of ontzettend, het is nog belangrijker dan dat ik hoe we met onze omgeving omgaan en met onze voeding. Want het zit ook in ons.
Dankjewel Marco.
Alsjeblieft.
Zo, dat was het alweer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Steun jij nu vooral met een donatie, maandelijks of eenmalig? Want op deze manier help jij mij meer van deze gesprekken te realiseren. Je vindt de links hieronder in de beschrijving. En natuurlijk, laat ook in jouw favoriete podcast-app een beoordeling achter. Want daarmee help je Nieuwvoer beter naar voren te komen. En tot slot, je kunt alle gesprekken terugvinden en terugluisteren op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!